Het thema van de preek van vanmiddag is waarde vast. Subtitel 100% duurzaam. Waarde vast, 100% duurzaam. Voor degenen die het willen, hoeft niet, mag, die kunnen opslaan Spreuken 8. Dan lezen we de versen 19 tot en met 21. En daarna kunnen we lezen nog de versen 33 tot 36 van Spreuken 8. En de wijsheid die spreekt daar, dus de wijsheid is aan het woord. En de wijsheid zegt: mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud. Mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht. Om hen die mij liefhebben bezit te doen beërven, hun schatkamers zal ik vullen. Dan maken we een sprong in het hoofdstuk 8. En dan komen we bij vers 33. En de wijsheid is nog steeds aan het woord. Hoort naar de vermaning, dan wordt u wijs, slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert, dag aan dag, die de wacht houdt aan mijn deuren, die bewaakt de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden. Hij heeft van de Heere welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Ik ken een familielid van mij, en die heeft heel veel verstand van beleggen. Hij is echt wel een beetje een expert op dat gebied. En ik herinner me zo'n 2 jaar geleden met hem sprak. En hij vertelde mij iets over beleggen, op een eenvoudige manier, zodat ik het kon begrijpen. En hij had ook ingezet of belegd in goud. En ik leerde van hem dat goud is een goede investering, ook in tijden van crisis, want goud is waardevast over het algemeen. Maar we gaan terug naar onze tekst. Want wat lazen we? Wat zegt de wijsheid? En de wijsheid is hier een personificatie. Dus de wijsheid wordt voorgesteld als een persoon die kan spreken. Kijk, de wijsheid spreekt normaal niet, maar hier is het een personificatie. De wijsheid spreekt. En het gaat ook over goud. Maar de wijsheid spreekt over zichzelf. En de wijsheid zegt, zij zegt: mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud. Mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Nou, als wij zouden mogen kiezen tussen zoveel goud dat wij ons hele leven zouden kunnen rentenieren, of Bijbelse wijsheid, waar zouden we voor kiezen? Eerlijk zijn. Je mag kiezen tussen zoveel goud dat je je hele leven kunt rentenieren, je nooit meer druk hoeft te maken om geld, of Bijbelse wijsheid. Waar zou je voor kiezen? Ga je voor Bijbels advies? Of ga je voor wereldse zekerheid? Gaan we voor de waarschuwende vinger van de wijsheid? Of gaan we voor de lonkende vinger van goud? Goldfinger. Of gaan we voor de vinger van God? Wie weet wat de vinger van God is? Zeg maar. Amen. Heilige Geest is de vinger van God, zegt Jezus. Waar gaan we voor? Nou, hoewel de deskundigen zweren bij goud. Deskundigen zweren bij goud. Heb ik geschreven. Is het in mijn ogen toch niet zo zeker. Het blijft voor mij erg onzeker. En het is relatief. Ik geef het met een voorbeeld aan. Stel nu dat wij wereldwijd besluiten dat goud vanaf nu alleen nog maar waarde heeft in zijn bruikbare functie. Zoals ijzer, bauxiet, aluminiumerts, zink, koper. Stel dat wij dat afspreken met elkaar wereldwijd. Wat gebeurt er met onze aandelen in goud? Ander voorbeeld. Stel, we stranden op een prachtig eiland. Onbewoond. Maar er is geen zoet drinkwater op dat eiland. En de eerstvolgende boot komt pas 30, 40 dagen nadat we zijn gestrand. En we mogen kiezen tussen een koffer vol met goud of een krat vol mineraalwater. Waar zou u voor kiezen? Zie hoe relatief de waarde van goud dan wordt. Daarom spreekt Jezus ook over het bedrog van de rijkdom. Jezus is niet tegen rijkdom, maar hij waarschuwt voor het bedrog ervan. Sommige mensen hebben zoveel geld, zijn zo rijk en dus machtig, aards gesproken, dat ze erop gaan vertrouwen. En zo kan het een afgod worden. En daarom waarschuwt Jezus ons. En er staat een prachtige gelijkenis in de Bijbel en die moeten we lezen en die gaan we ook lezen. Althans ik, als u wil mag dat ook. Maar daar waarschuwt Jezus ons voor het bedrog van de rijkdom. En we kunnen die tekst lezen in Lucas 12, vers 13 tot 21. Ik heb er wel eens over gelezen. Maar van tijd tot tijd is het gewoon goed om het weer te horen. Jezus waarschuwt, hij zegt... Of nee, er gebeurt eigenlijk iets. Kijk, Jezus, ja, waar Jezus kwam, daar kwamen de mensen. En niet een paar, nee, daar kwamen duizenden. Zeker op het hoogtepunt van zijn bediening. De mensen die, hij moest soms vluchten van de scharen. En iemand uit die scharen, die komt tot hem. En dat gaan we lezen in Lucas 12 vanaf vers 13. Iemand uit de scharen die zei tot hem, meester, zeg tot mijn broeder dat hij mijn erfenis met mij delen. En hij echter zeide tot hem, mens, wie heeft mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? Zoiets van, kom je mij daarmee lastigvallen met de erfenis? En dan komt hij met een stukje onderwijs en hij zegt dan, want hij is de meesterleraar, hij maakt meteen gebruik van de gelegenheid om de mensen weer wat te leren, en ook ons. Hij zei tot hen, zie toe dat u zich wacht voor alle hebzucht. Want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. En hij sprak tot hen een gelijkenis en hij zei, een land van een rijk man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en hij zei, wat moet ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al het koren en al het goede bergen. En dan zal ik tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt vele goederen liggen opgetast voor vele jaren. Houd rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zeide tot hem, gij dwaas, In deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist. En wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo vergaat het hem of haar die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Jezus zegt, pas op voor alle hebzucht, want overvloed kan het leven niet kopen. Ik heb de afgelopen weken, mocht ik spreken op 3 begrafenissen. Al het bezit van de mensen, waar het over ging in de afscheidsdienst, is op aarde, maar zij hebben er niets meer aan. Niets. Woensdag ga ik weer naar een begrafenis. Het is zo voorbij. De ouderen onder ons weten het. Het gaat zo snel. Je hoeft er niet altijd aan te denken, gelukkig niet. Maar wees er wel mee bezig. Leer relativeren. Ik heb hier gezegd, onze ziel zal vroeg of laat door God worden opgeëist. Mijn vader en moeder zijn er niet meer. Niet op aarde althans. En ze waren zo'n belangrijk deel van mijn leven toen ik klein was. Ze hoorden er zo bij. Maar ze zijn er niet meer. Ook grootheden uit de menselijke geschiedenis zijn er niet meer. Daarom is deze gelijkenis zo belangrijk. Waar blijven we dan met al ons bezit, al waren we de rijkste op aarde? Nu zijn er een paar mensen die staan beroemd om hun geld en hun vermogen. En dan denk ik, en dan kijk ik naast ze en dan denk ik, ik gun het ze, ik ben niet jaloers, ik ben absoluut niet jaloers. Maar dan denk ik, hé, 20 jaar, 30 jaar en je moet je hele kapitaal loslaten. Want God eist je ziel. En wat heb je dan? Jezus leert, verzamel geen schatten voor jezelf. Wees rijk in God. Hoe ben je rijk in God? Door voor je naaste te gaan zorgen. En vooral voor de weduwe en de wees. Degene die niks terug kunnen geven. Dan ben je rijk in God. Daar sprak Paul, geloof ik, vorige keer over. Zo kun je goud en zilver kopen bij God. Wat Jezus zegt in Openbaringen tegen die gemeente. Koop goud bij mij, koop zilver, koop kleding bij mij. Zo doe je dat. Nou, wat als wij voor wijsheid kiezen? Stel dat we zeggen, nou, ik hoef dat goud niet. Ik wil wijsheid. Het liefst wil ik en goud en wijsheid. Mag ook hoor. Maar als je moet kiezen. Maar je zegt, ik wil wijsheid. Hoe kom je aan wijsheid? Hoe kom je aan wijsheid? Kijk, goud kun je delven. Goud kun je kopen. Maar hoe kom je aan wijsheid? Dat is één heel belangrijk principe in de Bijbel. Dat ons vertelt hoe wij aan wijsheid kunnen komen. En dat is dat je God meer lief hebt. En meer ontzag hebt voor God dan aardse bezittingen of mensen. Dat God de absolute nummer 1 plaats inneemt in je leven. Dat je vol ontzag bent. Niet alleen vol ontzag, vol diep ontzag voor God. Dat kun je ook de vrezen des Heren noemen. En we lezen in Spreuken 9 vers 10. De vrezen des Heren is het begin van wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. Dus begin er naar te streven om God lief te hebben en te dienen boven aardse meningen, boven wat mensen vinden, boven de begeerte van je vlees, boven je verlangen om er goed uit te zien, boven je carrière. Heb diep ontzag voor God. Stel hem nummer 1 vanuit een heilig diep ontzag, de vrezen des Heren. Dat is het begin van wijsheid en kennis. Ik durf te belijden voor mijn eigen leven vanaf het moment, vanaf de kleuterschool geloof ik al in God. was niet zo diepgaand theologisch sterk als nu, maar ik geloofde in God. Maar vanaf het moment dat ik voor hem koos en dat ik probeerde hem nummer 1 te stellen, kwam wijsheid in mijn leven. En oh, wat had ik wijsheid nodig. En mijn vader en moeder die er niet meer zijn, zoals ik u vertelde, als ze zouden leven, zouden ze zeggen amen. Wijsheid kwam. Echt waar. Wijsheid kwam, want het komt met de vrezen des Heren. We doen het allereerst uit liefde voor hem, want niemand heeft meer liefde voor ons, maar ook uit diep ontzag voor hem. Ja, God is zo groot. Denk er eens over na, ga eens mediteren over de grootheid van God. Mensen weten niet eens hoe groot ons heelal is. Ze hebben geen idee, ze moeten gokken. Hij heeft het gemaakt. Ik blijf genieten van die bloemen. Hij heeft het gemaakt. Kijk eens in de spiegel naar je mooie gezicht. Hij heeft het gemaakt. Hij heeft het gemaakt. Daarom zegt Jezus ook: hey, zoek nou eerst Gods koninkrijk. Zoek zijn gerechtigheid. En al die andere dingen die komen vanzelf. Maar zoek zijn koninkrijk. Zoek zijn gerechtigheid. Vrees de Heere. Dat is het begin van wijsheid. Al die andere dingen waar we ons zo druk om maken, komen vanzelf. En ik kan daarover getuigen. Het is zo. Ik heb me nooit zo druk gemaakt om aardse zaken. Maar ze kwamen wel gelukkig. Ik kan ook daarin niet roemen. Weet je, ik had nooit theologie gaan studeren voor geld. In de tijd dat ik het deed, was het, waren een gezin natuurlijk. Erwin was er nog niet, geloof ik, nee. Hij stond wel in de startblokken, maar hij was er nog niet. En ik ging theologie studeren. Maar de afval was toen al begonnen. Er was eigenlijk helemaal geen kans dat ik ooit daar iets mee zou kunnen doen. En zeker niet om het geld. Maar waarom deed ik het? Omdat de Heilige Geest bewerkt dat in je. En je kiest niet voor goud, maar je kiest voor de Heere. En ik vond het een beetje lastig om het even aan Marion uit te leggen. Maar Marion begreep het volledig gelukkig. Heeft nooit moeilijk gedaan. En God heeft toch wel voorzien. Wonderbaarlijke wijze. En dat zeg ik niet om te roemen in mijn vlees, hè. Want ik roem in hem. Dat was de ervaring van jongens zoals Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Ze waren in een door en door occult Babylon. En die jongens die hadden een prachtige positie. Ze werden door Nebukadnezar uitgenodigd. Ze mochten aan de koninklijke tafel deelnemen. Hun bedje was gespreid. Ze konden niet één paar Nike's kopen, ze konden er wel 5 of 6 kopen. Ze hadden alles wat hun hart begeerde. Alleen, ze moesten wel spijzen eten die niet, waar de Heer had gezegd dat mag je niet eten. Waarschijnlijk onreine dieren. Dat was de prijs. En ze hadden kunnen zeggen, ach, niet zo bekrompen. Beetje eten, kom op. God vindt het wel goed. Nee, ze waren strikt. Ze waren strikt. Zeiden, de Heer heeft het verboden. We doen het niet. Stond wat op het spel, hoor. Was niet zo dat Nebukadnezar zou zeggen van foei, 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 jongens. Foei, foei, foei. Ze konden hun kop kosten, want ze weer stonden Nebukadnezar. En het is niet iemand als Willem-Alexander, met alle respect. Die zou misschien foei foei hebben gezegd, maar Nebukadnezar. Oei, oei, oei. Maar wat lezen we in de Bijbel? Daniël hoofdstuk 1, vers 17. Denk eraan, hè? Ze zeiden nee tegen Nebukadnezar. Ze zeiden nee tegen hele mooie kleding, tegen een mooi huis, tegen allemaal luxe dingen waar de wereld zo vol van is en waar ons hart misschien ook naar uitgaat. En er staat in hoofdstuk 1 van Daniël, hoofdstuk 17, en aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. Prachtig, hè? En uiteindelijk kregen ze toch wat ze eigenlijk prijsgaven om hun geloof. De vreze des Heeren is het begin van wijsheid. En dan is er nog één punt. We kunnen God vrezen en op de eerste plaats stellen, en dat moeten we met ons hart doen, niet berekend. We moeten God echt willen dienen, net als Jezus, verlangen om de wil van God te doen, God te behagen. Dan ontvangen we wijsheid. Maar er is nog een manier om aan wijsheid te komen, en die kunnen we lezen in Jacobus 3, vers 13 tot 16. Prachtig, Jacobus, hij was het hoofd van de kerk in Jeruzalem. Hij was zeer in aanzien, zelfs bij zijn tegenstanders. Godvrezende man. En hij schrijft, wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met zijn wijze en zachtmoedigheid. Indien u echter bittere naijver, dat is jaloezie, en zelfzucht in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven, hoor goed, de wijsheid van God dus, is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Lees thuis maar na, ga erover nadenken. Zie je hoe de wijsheid, dat er een verschil is van wijsheid die van boven komt, van God, en wijsheid van de wereld? De wijsheid van de wereld brengt wanorde, jaloezie, chaos. De wereld is vol wijsheid die aards is en duivels. Maar de wijsheid van boven is vreedzaam. Ze is langmoedig, goedertieren. Dat is de wijsheid van boven. Nou, en dan komen we nog bij een ander punt. We hebben gezegd, de wijsheid wordt voorgesteld, hè, als personificatie. De wijsheid spreekt. Maar de wijsheid is ook een persoon. Want weet je waar de wijsheid woont? En dat is het laatste Bijbelvers wat we gaan lezen met elkaar. De wijsheid woont, komt ergens vandaan. Zoals de leugen uit Satan komt, de vader van de leugen, zo komt de wijsheid ook uit iemand. Colossenzen 2, vers 1 tot en met 3. En Paulus schrijft daar, hij schrijft aan de gemeente van Laodicea. En de gemeente van Colossenzen. Hij schrijft, want ik stel er prijs op dat u weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn. En voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. En er komt de reden, waarom strijdt Paulus? Waarom ligt hij niet in zijn hangmat? Waarom zit hij niet lekker op een terrasje in Jeruzalem? Hierom strijdt hij, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en dat ze het geheimenis van God mogen kennen. En wat is dat geheimenis? Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. De wijsheid komt uit Christus, de logos van het begin, het woord van het begin. In Christus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Wijsheid komt uit de persoon. En daarom kunnen we even teruggaan naar Spreuken, want daar staat nogal wat in Spreuk wat we gelezen hebben. Spreuken En daar ronden we af. Daar zegt de wijsheid, hoor naar de vermaning. En de vermaning betekent ernstige waarschuwing. Hoor naar de vermaning, dan wordt u wijs. Slaat haar niet in de wind. Welzalig de mens die naar mij luistert. Dag aan dag wachthoudend aan mijn deuren. Bewakend de posten van mijn poorten. Want wie mij vindt, dat is de wijsheid. En waar komt die wijsheid? Uit wie komt die? Uit Christus, uit God, de eeuwige Logos. Want wie mij vindt, dat geldt ook voor Jezus, heeft het leven gevonden. Hij heeft van de Heere welgevallen gekregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan. Alle die mij haten, hebben de dood lief. Er is een wijsheid van Gods wegen, de wijsheid van boven. En ik hoop dat we die lief hebben. Paulus zou in een van zijn brieven schrijven dat mensen verloren gaan omdat ze de liefde tot de waarheid niet hadden. Wij moeten de waarheid lief hebben meer dan wat dan ook, meer dan goud en zilver. Bij de wereld is het omgekeerd, die gaan voor goud en zilver en ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Alle die mij haat hebben de dood lief, zegt de wijsheid. De wijsheid van de wereld. Ik hoop als u mag kiezen, als jij mag kiezen, en kijkers als jullie mogen kiezen, ik hoop dat jullie voor wijsheid van boven kiezen, die uit Christus is. Ik hoop dat we een liefde voor de waarheid hebben meer dan een liefde voor goud en zilver. Dat we niet bereid zijn corrupt te worden uit hebzucht, ten koste van de waarheid, ten koste van recht en gerechtigheid. Vader, dank u wel voor uw woord. Ook nu heeft uw licht, uw lamp weer geschenen. Mag het in ons hart schijnen, in ons geweten. En mag het warm aanvoelen. En mag het ons overtuigen dat we voor u kiezen, voor de wijsheid van boven. Amen.